De schriftlezing deze middag vindt u in Gods woord. De brief van de apostel Paulus aan de Efeziërs staat van het eerste hoofdstuk. De schriftlezing is Efeze 1. Daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord in Efeze 1 vanaf het eerste vers. Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil Gods. De heiligen die te Efeze zijn en gelovigen in Christus Jezus. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk voor hem zijn in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil. Tot prijs der heerlijkheid zijn er genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom zijner genade, met welke hij overvloedig is geweest over ons, in alle wijsheid en voorzichtigheid, ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil, naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf, om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide wat in de hemel is en wat op de aarde is. In hem, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, wij, die tevoren verordineerd waren naar het voornemen desgene die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. Opdat wij zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid, wij die eerst in Christus gehoopt hebben, in welke ook gij zijt, namelijk nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid, gehoord hebt. In welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. Daarom ook ik, gehoord hebbende het geloof in de Heer Jezus dat onder u is, en de liefde tot al de heiligen, houdt niet op voor u te danken, gedenkende uwer in mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis, namelijk een verlichte ogen uw verstands, opdat gij moogt weten welke is de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom is der heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen en welke de uitnemende grootheid zijner kracht is aan ons die geloven naar de werking der sterkte zijner macht, die hij gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende, en heeft alle dingen zijn voeten onderworpen en heeft hem der gemeente gegeven en tot een hoofd boven alle dingen, welke zijn lichaam is, en de vervulling desgene die alles in allen vervult. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, de apostel Paulus wijst de gemeente van Efeze op God. God de Vader heeft hen gezegend. En dan niet alleen gezegend in zijn vaderlijke voorzienigheid in tijdelijke zaken, maar hij heeft hen ook een geestelijke zegen gegeven. Ja, ze zijn immers kinderen Gods geworden. Nadrukkelijk zegt de Heilige Geest het erbij, God de Vader heeft hen gezegend in Christus. En dan in vers 3 is het opvallend dat erbij staat, met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Dus dat wijst op de Heer Jezus in zijn verhoging. Hij In de hemel, daar is hij aan de rechterhand van zijn vader. En daar is hij ten goede voor zijn kerk. Hij schenkt zegeningen. Ja, we hebben vanmiddag al heel wat gehoord, maar vele zegeningen werden daar genoemd. De aanneming tot kinderen, de verlossing door zijn bloed, dat is ook wel de vergeving der misdaden, de bekendmaking van zijn wil, de verzegeling met de Heilige Geest der belofte. Dus Christus zorgt in die staat van zijn verhoging voor zijn kerk. Ook die kerk hier op aarde. Dat zijn de ware christgelovigen. Om een uitdrukking uit onze Nederlandse geloofsbelijdenis te gebruiken. Of, wat onze catechismus een en andermaal zegt, zijn lidmaten. En de Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in zijn hand gegeven. Nou, dat blijkt wel duidelijk als we overdenken dat de Heer Jezus daar is aan de rechterhand van zijn Vader. En dan bemoedigt de apostel de gemeente daar in Efeze. Christus is het hoofd der gemeente, dus ze zijn niet aan zichzelf overgeleverd. Christus staat erboven en hij zorgt. Hij zorgt voor de gemeente tot de laatste dag. En zelfs daarna, in de eeuwige heerlijkheid. En daarmee heeft nu iedereen te rekenen. Christus is in de hemel. Alles is hem onderworpen. Alle overheid en macht en kracht en heerschappij. En dat is nou een heerlijke gedachte voor iedereen die in deze Here mag geloven. Het is een angstaanjagende gedachte als je zelf nog wilt regeren en niet onderworpen bent aan die koning. Nou, we krijgen vanmiddag onderwijs uit de catechismus. Dat is gegrond op Gods woord. Over het zitten van Christus aan de rechterhand Gods en zijn wederkomst. Zondag 19 is aan de beurt. Vraag en antwoord 50 tot en met 52. Zondag 19, vraag 50. Waarom wordt daarbij gezet zittende ter rechterhand Gods? Het antwoord? Dewijl, omdat Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijzen als het hoofd zijner christelijke kerk, door wien de Vader alle ding regeert. Vraag 51. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Het antwoord. Eerstelijk, dat hij door zijn Heilige Geest in ons zijn lidmaten de hemelse gaven uitgiet. Daarna, dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Vraag 52. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Het antwoord luidt. Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichte hoofden even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwacht, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Tot zover, zondag 19. Gemeente, vorige week hebben we gehoord over de hemelvaart van Christus. En ik denk dat de jongens en meisjes het zich nog wel kunnen herinneren hoe we het gehoord hebben. Dat de Heer Jezus daar voor de ogen van zijn discipelen naar de hemel is opgevaren. Ja, van de aarde naar de hemel. Dus naar zijn mensheid is de Heer Jezus in de hemel. Maar naar zijn godheid is hij alom tegenwoordig. Dus Christus is in de hemel en toch is hij ook heel dichtbij. De leerling van de catechismus die gaf het zo mooi aan in het antwoord naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. En dat Christus in de hemel is, dat is hij ten nutte van zijn kerk. Hij is de voorspreker voor de Vader. Dus daar zegt hij het tegen God de Vader. Ik heb voor hem, ik heb voor haar gebeden. Dat dat geloof niet ophoudt. Dus de Heer Jezus is daar ten goede van al de zijnen. Hij is daar het hoofd. En hoofd en lichaam horen bij elkaar. Dus de ledematen, de lidmaten zullen zeker volgen. En als derde nut noemde de catechismus. Hij zendt zijn geest, de Heilige Geest. En in de bespreking van de 12 artikelen is het dan vanmiddag in zondag 19 het laatste wat er staat van de verhoging van Jezus Christus. En dan gaat het allereerst over de zinsnede zittende ter rechterhand Gods. Zo staat dat in de 12 artikelen. En de vraag die gesteld wordt, waarom wordt dat erbij gezet? En de achterliggende gedachte begrijpt iedereen wel, want het is toch al heerlijk dat de Heer Jezus daar in de hemel is. Dat hebben we vorige week gehoord, zijn hemelvaart. Dat is toch al heerlijk. En waarom staat er dan toch nog bij zittende ter rechterhand Gods? Nou, dat is een ereplaats. In het Oude Testament lezen we ook van de hemelvaart van Henoch. Die werd opgenomen door de Heer. Henoch wandelde met God en hij was niet meer. De Heer nam hem tot zich. We lezen van de hemelvaart van Elia. Die met een vurige wagen en vurige paarden naar de hemel werd gevoerd. Maar van Elia en Henoch staat er niet dat ze aan de rechterhand van God de Vader zitten. Dat is de plek die alleen voor Christus is. Wel krijgen Gods kinderen een plaats bij Christus en de Vader. In Openbaring 3 vers 21 kunt u het lezen. Die overwint, ik zal hem geven, met mij, zegt daar de Heer Jezus, te zitten in mijn troon, gelijk als ik overwonnen heb en ben gezeten met mijn Vader in zijn troon. Christus, die bijzondere plaats daar in de hemel, aan de rechterhand van God de Vader. Aan de rechterhand. Dat wijst daarop, dat is een plaats van eer. Dat is trouwens net zo goed bij ons. De rechterhand, dat is een bijzondere plaats. Denk aan een huwelijksvoltrekking. Na de huwelijkssluiting loopt de bruidegom rechts van de bruid. Dus voor de bruid is die ereplaats, die rechterhand, voor de man. Nou, wij hebben daar vaak nauwelijks besef van. Maar in de Bijbel is dat zeker van groot gewicht. In die tijd werd daar meer belang bij ingesteld dan bij ons. Rechterhand, dat wijst op eer, op macht. Denk aan vader Jacob. En toen daar zijn jongste zoon geboren werd, en kreeg hij de naam van zijn vader Benjamin. Dat is heel letterlijk zoon van mijn rechterhand. Of denk aan koning Salomo. En toen hij daar op zijn troon zat en zijn moeder daar het paleis binnenkwam, toen liet hij een stoel zetten aan zijn rechterhand, want hij wilde Bathsheba, zijn moeder, die eer geven. Of nog een voorbeeld, Psalm 118, de rechterhand des Heren is verhoogd, de rechterhand des Heren doet krachtige daden. Maar in het bijzonder is dus die rechterhand van God de Vader de plaats van God de Zoon. Dat is al in Psalm 110 voorzegd. De Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. Dus het is voorzegd in Marcus 16, vers 19 lezen we het. De Heere dan, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand Gods. Dus het was geprofeteerd. Het is vervuld. En dan trekt de apostel in Hebreeën 1 de lijn door naar Christus en zijn plaats. God de Vader heeft de Zoon verhoogd in de troon aan zijn rechterhand. Tijdens de omwandeling had de Heer Jezus het gezegd: van nu aan zult gij zien de Zoon des mensen zittende ter rechterhand der kracht Gods. De rechterhand. Plaats van eer. Plaats van macht. Plaats van majesteit. Christus is hoog verheven in de hemel. Krijgt daar die plaats naast zijn vader. Lijden, dood en graf. Dat ligt achter hem. Nu de plaats van de hoogste eer. Daar mag hij delen in de majesteit van zijn vader. En dan staat er, hij zit. Nou, iemand die zit, dat straalt rust uit. Op oude afbeeldingen zie je dat ook altijd zo getekend. Die farao van Egypte, die wordt altijd getekend dat hij daar zit. Zittende op de troon. Zo regeert hij. Onze koning trouwens ook. Als hij op Prinsjesdag de troonrede voorleest, dan zit hij op die grote troon zitten. Nou, dat wijst op ongestoorde macht. Maar ja, dat weten we wel. Een aardse koning kan wel eens van de troon gestoten worden. Dat had je ook met die farao's in Egypte. En dan kwam na de ene dynastie weer de volgende. Dan was dat niet voor altijd. Bij Christus is dat anders. Hij regeert voor eeuwig. En zo ziet Johannes daar Christus op de troon. In alle majesteit. In Openbaring 1. De Zoon des mensen bekleed met een lang kleed tot de voeten. Zijn ogen gelijk een vlamvuur. En zijn stem als een stem van vele wateren. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: vrees niet, ik ben de eerste en de laatste. En die leef. En ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. Ik heb de sleutels der hel en des doods. Gemeente, wat zou daar veel over te zeggen zijn? Over die koning die nu alle macht heeft. Over dood en over de hel. Dat als hij sluit, wie zal dan openen? Maar als hij opent, wie zal dan sluiten? Gemeente, kent u hem? Die God, als die almachtige. We belijden het toch dat hij de Heere is, dat hij alle macht heeft. Kijk, op aarde was hij gekleed met een purperen mantel, een spotmantel, gekroond met een doornenkroon. Maar nu, de hoogste eer en heerlijkheid. Wat bent u zalig als u hem als uw koning mag hebben. Zitten in de troon van de Vader. Maar ik kan me voorstellen dat er ook jongeren zijn die juist op de jeugdvereniging het afgelopen seizoen door Openbaring hebben gelezen. Die zeggen, ja, maar er staat ook nog wat anders. Staande als geslacht. Hoe kun je dat nou bij elkaar krijgen? Aan de ene kant zittende ter rechterhand Gods en dan weer staande als geslacht. Nou, eerst die heerlijke. Die heerlijke rust, die zien we in het zitten. Maar hij staat ook, staande als geslacht. Ja, staande als daar het werk voor God en mensen hij laat gelden. En dat is een wondere zaak. Van Stefanus staat er dat hij het zag. Ziet, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. Gemeente, die Heere is niet ver van ons. Waar twee of drie in zijn naam bijeen zijn, daar wil hij in het midden zijn. En dan hebben we daar een voorbidder aan de rechterhand des Vaders. Dan is daar die rechtstreekse toegang door zijn bloed. Ja, door de Heilige Geest zelf. Staande in dienstvaardigheid en zittende in rust. Dan zegt de catechismus, opdat hij zichzelf daar bewijzen als het hoofd zijner christelijke kerk. Zichzelf bewijzen. Dat wil niet zeggen dat Christus zichzelf waar moet maken. Nee, hij is altijd het hoofd van de gemeente geweest. Maar door het zitten aan de rechterhand van de Vader worden we als het ware bepaald bij die kroon op zijn werk als het hoofd van de kerk. Een geweldige zaak. Hij het hoofd en zijn gemeente, zijn lichaam, die zal met hem verenigd worden. Hij het hoofd. Hij bewijst dat. Duidelijk op de Pinksterdag, want dan zendt hij zijn geest en op die ene dag worden daar 3000 bekeerd. Maar hij zorgt ook voor zijn gemeente. Ja, zo zorgt hij dat er staat dat de poorten der hel haar niet zullen overweldigen. Dus zelfs in tijden van vervolging, in tijden van dwalingen, zorgt Christus daarvoor dat zijn kerk blijft. Door Christus regeert God de Vader. En hij regeert alles, alle dingen. Hij regeert zijn kerk. En dat is een geloofsuitspraak van de leerling. Dat begrijpt u waarschijnlijk wel. Want soms kan Gods kind wel eens het gevoel hebben door God verlaten te zijn. Nee, je is al geboeid, weet, door de banden van de zonde, door wereldse dingen, door de Satan die zijn pijlen afschiet. Dan kan er wel eens de verzuchting zijn, waar is God op wie gij bouwt? En nu zegt de leerling hier in de catechismus dat Christus zich daar bewijst. Want dat is waar, dat is een geloofswaarheid. De gemeente, daarom mag ik het u vanmiddag in alle vrijmoedigheid zeggen. Roep maar tot die God. Hij laat zich kennen. Het is niet voor niets dat hij zichzelf zo openbaart. Als een kind van God op zijn plaats is, dan is hij als het ware dicht bij het hoofd. Dicht bij Christus. Dan merk je dat, dan is daar dat vragen van, Heere, wat wilt u in mijn leven, wat wilt gij dat ik doen zal? Nou, de Vader regeert door de Zoon. De Heer heeft een goddelijk raadsplan. En dat voert de Vader dus uit door de Zoon. Christus zegt vlak voor de hemelvaart, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dus er valt niets buiten zijn macht. Hij heeft alle macht. Zelfs de Satan is aan hem onderworpen. Hij regeert door woord en geest. Wat een wonderlijk koning. Wat een wonderlijk volk heeft ook die koning. Want hij maakt vijanden tot vrienden. Hij maakt ongewilligen gewillig. Misschien herken je het wel, omdat je er eerst zo weinig van moest hebben. En dat er een ommekeer komt, misschien heel geleidelijk aan. En dat je gaat luisteren en dat je gaat horen dat de Heere een boodschap heeft, ook tot jou. God werkt, hij regeert. De poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Nee, want hij heeft alle macht. De kerk blijft. Ook als daar vervolging is. Ook als daar dwalingen zijn. En vergeet het niet. De Satan doet er alles aan om met op de een of de andere manier de kerk af te breken. Dat zou hij wel willen. En als het niet lukt door vervolging, dan probeert hij het wel door dwalingen. En dan is er geen enkele kerk die daarvan gevrijwaard is. En toch mogen we het weten. Hij is de overste van de koningen der aarde. Hij regeert alle dingen, maar in het bijzonder zijn kerk. Dat doet hij naar wijs beleid. Dus wat de Heere doet, dat is niet voor te rekenen. Dat is niet na te rekenen. Je kan het wel bewonderen. Hoe dat de Heere alles regeert. Soms gaat het door het tegendeel heen. Gods weg in het leven is nog wel eens een keer een kruisweg. Omdat we van hem afhankelijk zullen blijven. En zelf lezen we toch ook in het woord, een dienstknecht is niet meer dan zijn heer. En toch regeert hij. Het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. En als Jesaja dat zegt, dan heeft hij het over die voortgang. Dat zal voorspoedig, gelukkiglijk voortgaan. En voor Gods kerk moeten nou alle dingen medewerken ten goede. En u kent die uitdrukking wel uit de vroege kerk. Dat het bloed der martelaren een zaad is. Het zaad der kerk. Dus dat de Heere, zelfs als er vervolgingen zijn, nogal eens wilde werken. En dat er mensen jaloers werden op wat gebeurt daar in die arena. Hoe bestaat het nu? Wat hebben die christenen? Ja, God gaf ze daar kracht, ook stervensgenade. Het bloed der martelaren, het zaad der kerk. En dan komen we bij vraag 51. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Nou, dat is die geliefde vraag van de leraar. Hij vraagt graag naar het nut. Daar zit wel een diepe ervaring achter. Dat Christus die ereplaats die hij dus heeft in de hemel, niet alleen voor zichzelf heeft, maar dat dat is tot nut. Tot ons nut. Christus is daar ten goede van zijn volk. Hij was daar in de vernedering tot nut van de zijnen. Hij droeg daar de straf die hun de vrede aanbracht. En ook in zijn verhoging ten nutte. Twee zaken noemt de leerling in het antwoord. Als eerste de gave van de Heilige Geest. En let er maar eens op hoe bevindelijk dat uitgedrukt wordt. Dat hij door zijn Heilige Geest in ons, zijn lidmaten, de hemelse gave uitgiet. De Heer Jezus heeft gezegd, de Geest der waarheid zal u in alle waarheid leiden. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. De Heilige Geest wordt dus door Christus uitgestort. En door die geest gaat de Heer Jezus door. Het is Gods geest die voortgaat, die van de Vader en de Zoon uitgaat. En zo geeft de Heere wel eens een voorsmaak van dat zalig hemelleven. Zo kan de Heere dat doen. Daar is de Heere vrij in. Soms is het juist op een andere manier. Dat je Gods geest mag merken in het strijdperk van dit leven. Als daar de worstelingen zijn. Als je het moeilijk hebt. Als daar de verleidingen van de zonde zijn. En dan weet Christus ook wat u dan nodig hebt. Weet u waar Gods geest werkt? Onder de prediking. Als u als het ware geestelijk mag ademhalen. Als de Heere spreekt tot uw ziel. Als er in de bediening der verzoening. Die gemeenschap met Christus gesmaakt mag worden. Zo is Christus het hoofd. En wij, zegt de leerling, zijn lidmaten. Hoofd en ledematen, die zijn verbonden. Het hoofd zorgt voor het lichaam. Nou, zo zorgt het hoofd ook voor zijn lidmaten. Christus, dat is geen karig God. Hij giet zijn geest uit. Nou, je moet het maar eens hebben dat er een glas omvalt. Vanmorgen op de kansel hebt u misschien niet gemerkt, maar het gebeurde hier wel. Dan is er heel wat water wat er naar beneden stroomt. Laat staan als je een emmer water omgiet. Dan heb je een plas. Dan heb je veel. Hier staat dat in die beeldspraak van de geest wordt uitgegoten in rijke mate. De Heere is zo goed, zo royaal, ja, koninklijk. Denk nu aan die gave van de verzoening door voldoening. Dat er vergeving is, omdat Christus daar zijn leven heeft gegeven. En dat dat bloed van Christus nu overvloedig genoeg is tot de verzoening van al uw zonden. O geliefde, wat is dat rijk om deel te hebben aan deze Christus. Wat een wonder. Als de Heer u stilzette, dat je niet door kon gaan in je eigen leventje en dat God sprak tot uw ziel. Kijk, dan kun je geen slaaf meer van de zonde zijn. Maar dan wil de Heer u in zijn dienst nemen. Dat is dat wonder van de bekering. Dat is nou Gods werk. Dat weet u. Het geloof is een gave van God. Hij werkt dat in u. Hij opent dat hart. En dan ga je geloven. Dan komt daar dat verborgen leven met hem. Je gaat merken. Er komt een haten van alle zonden. Een leven met God in zijn dienst. De naaste gaat het merken. Je gaat die naaste lief hebben als jezelf. En dan mogen we vanavond horen dat Christus daar zit aan de rechterhand van de Vader. En dan zegt hij het. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Herkent u de woorden? Vorige week gelezen uit het hoge priesterlijk gebed. Zo mag u hem leren kennen. En dan kennen in die Bijbelse zin van kennen. Kennen door omgang. Door de nabijheid. Door de Heilige Geest die daar zicht geeft op Christus met dat oog van het geloof. En dan moet je van alles van jezelf heen zakken. Dan blijft er alleen over dat steunen op hem. En hij weet raad. Met al die dingen, ook in uw leven. Hij weet ook raad met die zonde. Hij is de zaligmaker. Hij giet de hemelse gaven uit. Overvloedig. Wat voor een gaven zijn dat? Nou, die gaven van zachtmoedigheid. Van nederigheid. Die gaven van de minste leren zijn. Niet boos worden, niet boven een ander verheffen. Gaven van vriendelijkheid, mededeelzaamheid, zachtmoedigheid. Dan herkent u het wel, hè? Dat zijn echt gaven. Dat hebben we niet uit onszelf. U hebt die geest van Christus nodig, die leert zachtmoedig te zijn. Gaven van God. Ook die gaven van blijdschap, van vreugde. Gemeente, wie met de Heere mag leven, daar mag toch ook die vreugde zijn in God. En wat is er dan veel in het geestelijk leven dat vaak onder de maat is, want die vreugde met de Heere, dat zou er toch moeten zijn. Het is niet Gods schuld hoor, als dat er niet is. Het ligt wel altijd aan ons, dat we te klein denken van de Heere. Oh, zorgen we ervoor dat we geen sta in de weg worden voor voor onze vrouw of kinderen of ouders. Een vreugde in God om het te leven uit hem. En dan staat er verder, daarna, dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Nou, dat wijst op zijn macht, dus op zijn koninklijke majesteit. Hij onderhoudt zijn kerk. Bewaren. Bewaren ook als daar veel geweld uitgeoefend wordt. De veiligheid. De veiligheid van de kerk, nou die zit niet in de democratie. Want dan heeft het volk het voor het zeggen. Die zit niet in de grootte. We kunnen niet zeggen, nou omdat we een grotere gemeente zijn, zal het allemaal wel goed komen. De veiligheid van de kerk zit niet in de financiën. Nee, het ligt daar. Waar het hoofd is. Waar Christus is. Hij die het zegt, ik beschut en ik bewaar. Daarom gaat goed. Daarom mag Gods kerk veilig zijn. Hoe dat het dan ook gaat. En dat is dat heerlijke. Als we de kerkdienst beginnen. Die belijdenis. Onze hulp. Is in de naam des Heren. We mogen het van hem verwachten. Die daar zit. Aan de rechterhand des Vaders. Hij beschut. Nou, wat beschut betekent, dat begrijpen zelfs de kinderen. Zeker in de achterliggende week met zoveel regen. Nou, als het dan zo regent, dan zoek je een plekje waar je droog blijft. Een afdakje of zo. Dan heb je beschutting. Nou, zo staat het er. Hij beschut. En dan, onder dat afdak kon de regen niet bij jou komen. Als hij beschut, dan beschut de Heere tegen vijanden. Nou, dan kun ik van alles gaan noemen. Maar denk nou eens aan die vijand van hoogmoed. Die ligt altijd maar op de loer. Dat je zelf met de eer gaat strijken. Hij beschut. Hij weet wel hoe die je klein kan houden. Dat je het van hem verwacht. Hij beschut. Ook tegen de Satan, die altijd maar zijn pijlen probeert af te schieten en die precies weet waar je gevoelig voor bent. Maar hij beschut, hij bewaart zijn kerk. Die kerk die nou iedere keer opnieuw vergeving nodig heeft. Wat een wonder dat bloed van Christus nog niet op is. Dat is nou overvloedig genoeg. Ook na ontvangen genade. Dan kun je er wel eens moe van worden. Moet ik nou weer vergeving vragen? En dan is er toch vergeving. Toch weer. Dat is niet goedkoop. De Heere handhaaft zijn goddelijk recht. Maar er is vergeving. Omdat er aan dat recht is voldaan. Genade is nou echt genade. Hij bewaart. Hij bewaart ook tegen valse leer. Vervalsing in het evangelie. En er is niet één kerk die daarvan gevrijwaard is, zei ik net al. En daarom mag het te beter wel zijn. Dat de Heer ons bewaart bij zijn woord. En als we afwijken, Heere, breng terug. Als ik denk aan de eerste christengemeente, daar staan verschillende kenmerken van die gemeente. In Handelingen 2. Ze waren volhardende in de leer der apostelen en in de gemeenschap en in de breking des broods en in de gebeden. Maar let u op het begin. Ze waren volhardende in de leer. En dat is nodig. Want als daar er een afwijken komt, dan gaat alles glijden. En zo mag u die goede strijd des geloofs strijden. In zijn kracht. Dat maakt afhankelijk. Satan, ja, die probeert altijd dat je alleen maar op jezelf ziet. En dan zie je het weer niet zitten. Dan valt altijd tegen. Maar dan is daar die bewarende hand Gods. Dan is daar nog de gemeente. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. Ja, Christus zorgt daarvoor dat er nou niemand van de zijne verloren gaat. En dan komen we bij vraag 52. Over dat laatste artikel uit de apostolische geloofsbelijdenis. Over de wederkomst. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Dat is een eerlijke vraag. Dat is weer echt zo'n vraag van de catechismus. Wat troost u? Zoals de catechismus begonnen. Wat is uw enige troost? Hier gaat het ook weer over die troost. Dus de catechismus vraagt niet van wat weet u van de wederkomst? Dan kun je allerlei nieuwsgierige vragen gaan stellen. De catechismus gaat daar niet op in. Wel op de wederkomst als troost. Ja, wanneer is de wederkomst troost? Als je hem mag kennen. Als daar een verlangen is naar de Heer Jezus Christus. Een verlangen waar de apostel van spreekt om ontbonden te zijn en bij Christus te zijn. Begrijpt u? Kijk, wie dat gaat verstaan, die gaat ook begrijpen dat het leven hier op aarde, ja, dat is maar een zwervend bestaan. Hier is het thuis niet. Jacob, toen hij al oud geworden was, die zei het tegen de farao: de jaren mijner vreemdelingschappen. Dus dan is er een uitzien naar zijn komst. Maar als je de Heer Jezus niet kent, en je denkt dan na over de wederkomst, en als je dan artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, zoals het beleden, op je in laat werken, en dan kan er huiver zijn. Dan moet je denken van, hoor ik straks bij die vijanden, waarvoor het schrikkelijk zal zijn. Als Christus' eerste komst, zijn komst in het vlees, daar in Bethlehem, niet door u gekend wordt, ja, dan ziet u ook niet uit naar zijn tweede komst. Zijn eerste komst was tot verzoening. Hij wilde mens worden om te lijden, te sterven, om vergeving te kunnen geven. Maar als u hem wel zo mag kennen, ja, dan mag er ook een uitzien zijn naar zijn tweede komst. Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Kijk, als de Heer Jezus zal komen op de wolken van de hemel, dan is zijn verlossingswerk klaar. Dan worden alle goddelozen verdaan. En dan komen degenen die verlost zijn bij Christus om met hem te heersen. Ja, in de Bijbel lezen we wel wat over de wederkomst. Laat ik een paar dingen noemen. Als eerste dat de dag en de uren, dat de Vader dat voor zichzelf heeft gehouden. Dus wie die dag wil voorspellen, nou, die begeeft zich op een pad van ijdele nieuwsgierigheid. Dat is niet naar het woord. Er staat wel dat er grote tekenen zullen zijn in de hemel en op de aarde. De zon zal verduisterd worden. De maan zal de schijnsel niet meer geven. De sterren zullen van de hemel vallen. Tekenen dat zijn komst nabij is. Als hij komt, iedereen zal die zoon des mensen zien. Komende op de wolken. De graven worden geopend. De zee geeft haar doden weer. Ook degenen die tot as verbrand zijn, ze zullen hun lichaam weer krijgen. Ziel en lichaam zullen verenigd worden. En die nog leven, die worden in een punt destijds van sterfelijk onsterfelijk. Maar dan is er ook een groot onderscheid. De een tot eeuwige heerlijkheid. En de ander opgewekt tot eeuwig afgrijzen. Daar zal de scheiding zijn. De schapen ter rechter en de bokken ter linkerzijde. Dan zal de Heere rechtvaardig oordelen. O gemeente, dat grote onderscheid. Gods kerk is nu menigmaal in vervolging, in droefenis. Er is nu strijd tegen de zonde. Dikwijls ontmoet je haat en spot. Denk maar aan de martelaar. Denk maar wat er in Hebreeën 11 staat over de geloofshelden. Maar kenmerkend is dat geduld, het volgen van het lam, achter hem aankomen. Wie zijn kruis niet draagt en mij navolgt, kan mijn discipel niet zijn. Dan mogen ze straks de Heere zien. Met opgerichte hoofd, ziende Christus als het lam Gods. O gemeente, nu is hij nog de redder. Straks is hij daar de rechter en hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Mag er een uitzien zijn naar die grote dag, naar zijn wederkomst. Christus, hij kent de zijne en zij kennen hem. En dan zegt de leerling in de catechismus, het zal mooi. Ze hoeven niet te vrezen. Ze hoeven niet bang te zijn. Want hij, de Heer Jezus, heeft zich om mijnentwil voor Gods gericht gesteld. Als dan de Heer komt, dan mogen ze het weten. De verlossing is nabij. Hier is maar een verdrukking van 10 dagen. En plotseling zal straks die bazuin klinken. En zalig. Die dienstknecht welke de Heer al zodoende vinden zal. Dus dat betekent iemand die bezig is. Misschien met zijn werk. Misschien met zijn ambt. Maar die bezig is zoals de Heere het bedoelt. In alle getrouwheid. Maar vreselijk zal het zijn. Voor diegene die zonder God is. Dan is Christus de rechter. Die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen zal. O gemeente. Onze jongeren. Nu bidden je vader en moeder voor je. En als je je niet bekeert. Dan zal het straks niet meer zijn dat ze voor je bidden. Dan zijn ze het eens met God. Ook andersom, hè. Nu zegt de Heer, gij zult uw vijanden lief hebben. Straks is dat anders. Nee, geen wraakgedachte. Maar dan ben je het eens met God. Dan komt hij aan zijn eer. Gemeente, nog is het tijd. Christus zit daar aan de rechterhand van zijn Vader. Hij heeft de geest uitgestort. En die geest doet roepen, kom Heer Jezus, kom haastelijk. En dan zegt de leerling, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Nou, dat is de volle heerlijkheid van de verlossing. Om daar te worden ingevoegd in dat eeuwig Godsgebouw. Verenigd met Christus. En dan is het een toets. Voor ons allemaal. Is Christus. In zijn eerste komst. U dierbaar. U noodzakelijk geworden. Dat u weet. Dat u die Here nodig hebt. Tot vergeving van uw zonden. En ziet u dan ook uit. Naar die tweede komst. Op de jongste dag. Kijk, zonder wedergeboorte. Zonder die verbinding met Christus. Is er geen verwachting. Maar de bruidskerk verwacht de bruidegom. De kerk verlangt naar Christus. En dan heel persoonlijk. Is er iets van dat uitzien bij u, bij jou, bij mij? Amen. We gaan zingen Psalm 98, het vierde vers. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Al het volk dat het wreed geweld moet zwichten, wordt in rechtmatigheid geleid. Psalm 98, vers 4.